Nou, laten we toch maar even dan een verhaaltje bij elkaar halen voor de nieuwtjes van deze week. Dit is PA0 Delta, PA0 Delta Lima Oscar. En verhaalt over eerst even naar Oscar 7, Amsterdam Oscar 7, met zijn 50ste verjaardag. Twee dagen geleden is het natuurlijk groot feest bij Amsterdam, want het was toch wel bijzonder dat die satelliet nu nog steeds operationeel is. En daarmee is het dus de oudste operationele satelliet van de hele wereld. Nou, en dat voor zo'n eigenlijk simpele amateursatelliet. Maar goed, er zijn dus allerlei leuke dingen mee gedaan. En ze wilden nog even weer terugkijken naar een van de leuke experimenten die daarmee uitgevoerd is. Toen in de begintijd al, de jaren 70. En dat was het gebruik van die satelliet voor opsporen van noodsignalen en daar dan de locatie van de zender uithalen. Dat kan namelijk als je de signalen gaat ontvangen van een noodbakenzender die via de satelliet worden ontvangen. Dan kun je namelijk de Dopplercurve uithalen. En je hebt natuurlijk ook de Dopplercurve van de satelliet zelf, vanwege zijn beweging en zo, ten opzichte van de waarnemer. Maar dan heb je ook nog de beweging van de zender, die noodzender, ten opzichte van de satelliet. En die kun je daar dus uit afleiden. En zo kun je dan met wat rekenwerk mooi bepalen waar die zender zich moet bevinden. Nou, dat was iets wat ze al hadden zitten bedenken, maar dat is toen voor het eerst geprobeerd via Oscar 7. En dat bleek eigenlijk opvallend goed te werken. Nog beter dan ze verwacht hadden. En op basis daarvan zijn ze toen doorgegaan met het ontwikkelen van de echte satellieten die daarvoor gebruikt worden. En ook wordt dat experiment dan ingebouwd in andere satellieten, gewoon als een extra experiment erbij. En dan gaat het dus over het SARSAT, hè, Search and Rescue Satellite systeem, of het Russische COSPAS, eigenlijk precies hetzelfde, maar dan maar de Russische afkorting. En ja, die satellieten die zijn er heel veel gelanceerd sindsdien. En ook wordt dat dus ingebouwd in andere satellieten, om zodoende noodsignalen te kunnen ontvangen en de positie te bepalen van het schip of vliegtuig of wat het ook is, dat in nood is. Dus, groot feest. Nou, later is dat allemaal veranderd natuurlijk. Nu is er ook GPS bijgekomen. En kunnen dat soort zenders gewoon hun GPS-positie uitzenden. En dan is het wat makkelijker geworden om ze op te sporen. Maar vroeger moest dat dus via Dopplercurves. Nou, Amsat en A, die zijn al een tijdje bezig met CubeSat Simulator Kits. Waarbij ze dus een CubeSat nabootsen op ware grootte. En ja, daar zit eigenlijk zo'n beetje alles in wat in een echte CubeSat ook zit. Ook met zonnepanelen, batterijen, alle elektronica, zenders, ontvangers, alles zit erin. Maar allemaal een beetje simpeler natuurlijk, want hij zal nooit gelanceerd worden. Maar hij is wel te gebruiken alsof het een echte satelliet is. En je kunt er ook commando's naartoe sturen en je kunt telemetrie ontvangen en noem maar op. Dus dan kun je gaan oefenen of je kunt zo'n simulator gebruiken voor demonstraties en zo. En die kits die zijn al een tijdje beschikbaar, maar ja, dat doen ze alleen binnen de VS. Ze zijn niet van plan die dingen over de hele wereld te versturen. Maar voor mensen die in de VS een adres hebben, die kunnen zo'n kit bestellen. En nou hebben ze net een nieuwe batch van dat soort simulators gebouwd en beschikbaar in de Amsat winkel, zeg maar. De online Amsat store. Dus voor de liefhebbers, als je een echte CubeSat na wil bouwen, dan kan dat. Zijn trouwens ook te gebruiken, bijvoorbeeld met ballon-experimenten. Als je dus een ballon hebt die naar grote hoogte gaat, daar wordt regelmatig mee geëxperimenteerd, dan kun je daar ook zo'n simulator aanhangen. En dan lijkt het dus net alsof je met een echte CubeSat zit te communiceren. Die dan ook echt boven je hangt. Ja, dus dat is ook een leuke oefening. Maar ja, dan moet je dus wel moeilijk doen om daar aan te komen als je in Europa zit. Nou ja. Verder hadden we vorige week al gezien dat het ISS, ja, die moet af en toe een baan verhoogd worden. En dat hebben ze toen een keer gedaan met een Cargo Dragon van SpaceX voor het eerst. En dat was dus succesvol. En dat is wel belangrijk, want de Amerikanen willen steeds meer onafhankelijk worden van de Russen. En meestal worden de baanverhogingen uitgevoerd met de motoren van een Progress of een Soyuz-capsule. Maar ze willen het zelf kunnen doen. Nou, ze hadden al een aantal keer de baan verhoogd met een Cygnus. Maar nu dus ook met de Dragon. En dat werkt allemaal prima. Dus dat betekent dat de Amerikanen nu ook weer twee systemen hebben waarmee ze baancorrecties kunnen uitvoeren. En dat is een belangrijke stap. Dus daar gaat beslist nog meer gebruik van gemaakt worden. Bovendien is SpaceX uitgenodigd om een ruimtevaartuig te bouwen, gebaseerd op de Dragon, om het ISS uiteindelijk uit de ruimte te halen door hem af te remmen. Dan moet dus wel een stevige Dragon worden met heel veel brandstof en zo. Want ja, als hij die hele massa zo ver wil afremmen dat hij naar beneden valt op een gecontroleerde manier, netjes in de Stille Oceaan, dan is dat nogal wat. Maar SpaceX gaat eraan werken, een speciale versie van de Dragon, om zodoende dan het ISS zo ver af te remmen dat hij precies op de goede plek naar beneden komt. Rond 2030 of zo is dat gepland. Nou, en die eerste experimenten met de Dragon nu voor de baancorrecties in het ISS, die helpen daar natuurlijk ook weer bij. Dus ja, verder zijn er wat leuke experimenten in het ISS bezig nu. Ook kwantumcommunicatie-experimenten. Heel ingewikkeld verhaal, maar ze willen dus met meerdere kwantumcomputers in een netwerk gaan communiceren met elkaar. En een van die knooppunten zit dan in het ISS. Daar is het inmiddels aangekomen en binnenkort wordt dat dan ingeschakeld en gebruikt. Ook met optische communicatie gebruiken ze dan. En dat wordt allemaal een heel complex verhaal. Maar dat het is een hele belangrijke ontwikkeling rond kwantumcomputers en de netwerken waarin die gaan communiceren. Verder, baanparameters, weer even iets heel anders. Er is weer één satelliet verdwenen, omdat die verbrand is in de atmosfeer. Dat is Barnard 2, oftewel object 60956. Aris-verbindingen, die zijn er weer een paar geweest met de VS en Canada. Komen weer een stel bij op, met Canada opnieuw op 18 november. En dat gaat weer via Telebridge, via IK1SLD in Italië. Dus dan moeten we hier zeker mee kunnen luisteren. 18 november om 17:41, bijna 42. Nou, verder weer verbindingen met Rusland. Eentje met Tatarstan. Rechtstreeks, die gaan we natuurlijk ook wel horen, op de 19e om 17:05. En dan weer eentje met Pugachev en de Saratov region. Ik weet niet precies waar dat is. Misschien is het te ver weg. Maar als het lukt, kun je meeluisteren op de 20e om 16:15. Dan een verbinding met Portugal. Met een school. En dat is ook rechtstreeks, moeten we ook makkelijk kunnen horen. Op de 22e november om 17:37. En dan weer eentje met Rusland, alweer met Amur State University in Blagojevsk. En die moeten we ook kunnen horen op de 21e om 12:25 onze tijd. Ja, verder in het ISS hebben we natuurlijk de afgelopen week, een hele week lang, slowscan beelden gehad. groot succes geworden. Heel veel mensen hebben hele mooie plaatjes ontvangen. Ook vaak helemaal ruisvrij, storingsvrij. En dan kun je er een heleboel van bekijken op internet. Er zijn wel wat onderbrekingen geweest. Onder andere vanwege ARIS-verbindingen met scholen of zo. Maar ook vanwege bepaalde experimenten in het ISS. Waarbij ze die apparatuur toch uitgeschakeld wilden hebben. Maar verder loopt het gewoon. En dat loopt nog door tot maandag de 18e om ongeveer 17 uur onze tijd. Dus je kunt nog morgen een aantal van die plaatjes gaan proberen te ontvangen. Nou, verder is dan later weer de APRS te verwachten. Als dat ingeschakeld gaat worden, moeten we nog even afwachten of dat allemaal goed gaat. En verder is er natuurlijk nog de crossband FM repeater van 2 naar 70. Die ook gewoon operationeel blijft. Verdere dingen. Ja, wat kortere verhaaltjes. Starship van SpaceX. We hebben een tijdje terug de vijfde testvlucht gezien. Nou, de zesde testvlucht van Starship en Super Heavy zit eraan te komen. Is in principe morgen gepland, 18 november. Maar wel wat laat, 23 uur onze tijd. Maar dat kan nog wat gaan schuiven. Maar in principe zou dat gewoon moeten lukken. Ze hebben al de machtiging, want die was al goed voor vlucht 5 en 6 samen. Dus dat moet gaan lukken. Deze vlucht zal veel lijken op de vorige. Dus weer het idee dat de Super Heavy eerste trap, die hele grote trap van 70 meter hoog, die moet dus weer terugkeren naar de lanceertoren en weer landen op het lanceerplatform. Nou ja, net erboven, want hij wordt opgevangen met die twee armen aan de lanceertoren. Dus dat lijkt, als het goed is, veel op de vorige. Alleen gaat het nog iets mooier, want er zaten toch wel wat probleempjes op de achtergrond waar we weinig of niks van gemerkt hebben, maar eigenlijk waren ze achteraf blij dat het toch allemaal zo goed gegaan is, want het was op het randje. Maar nou willen ze dat allemaal veel beter gaan doen, dus dat moet veel veiliger gaan deze keer. En ook dus Starship zelf, die moet dus weer gaan landen in de Indische Oceaan. Maar ook wat mooier, wat beter gecontroleerd en zo. En ook wordt onderweg nog wat geëxperimenteerd met de raketmotor van de, of motoren misschien, van de Starship. Om die weer te gebruiken voor een baancorrectie. Dat hadden ze al gepland bij de vlucht 3, maar dat ging toen niet door. Maar nu willen ze dat dus wel uitproberen. Om die experimenten ook uit te voeren. Verder zijn er allerlei kleinere wijzigingen. Er zijn dingen veranderd aan het hitteschild en zo. Allemaal dingen die ze nou beter willen gaan testen. Dus dat belooft weer spectaculair te worden. Morgenavond om 23 uur allemaal live te zien op internet uiteraard. Goed, verder Parker Solar Probe. En een sonde van NASA die de zon aan het bestuderen is. Die zit in een hele lage baan om de zon. Levensgevaarlijk, maar toch gaat nog steeds goed. En ze hebben nu nog een paar manoeuvres uitgevoerd met behulp van Venus. Een gravity assist manoeuvre. En daardoor is hij een nog geschiktere baan gekomen voor een nog dichter bij de zon te komen. Minder dan 5 miljoen kilometer. Ja, iemand die zei al, het lijkt erop dat we gaan landen op een ster. Nou, zo erg is het natuurlijk niet, want dat kan ook niet. Maar goed, hij gaat wel nog dichter bij de zon komen dan ooit tevoren. En toch blijft hij dan in zijn baan. Hij krijgt natuurlijk een ongelooflijk hoge snelheid. Maar ja, dat wordt weer interessant om de zon echt van heel dichtbij te bestuderen. Daarnaast is er natuurlijk nog de ESA zonneprobe die ook in een baan om de zon zit. Ietsje hoger, maar ook die kijkt mee. Nou, dus dat is weer heel interessant, want de zon is zeker nu leuk om te bestuderen bij de piek van de zonnecyclus op dit moment. Dus daar gebeurt heel veel. Verder, Ariane Space is natuurlijk weer aan het voorbereiden voor de volgende Ariane 6 vlucht, de tweede vlucht. De eerste die was grotendeels geslaagd, maar niet helemaal. Maar nu gaan ze dus de tweede vlucht uitvoeren. En dat wordt meteen een commerciële vlucht. Er wordt een satelliet gelanceerd. De vlucht was gepland in december, maar wordt nu even uitgesteld naar midden februari. Omdat ze toch nog wat probleempjes hebben. Maar dat moet ook weer interessanter worden. Verder hebben we iets, ja, wanneer was het, een maand of wat geleden, lancering gezien van AST Space Mobile met weer grote Bluebird satellieten voor internet en nou nog beter voor telefoonwerk. Direct communicatie met smartphones. Die Bluebirds die zijn dus al onlangs 5 gelanceerd en die zaten dus onder andere ook in de 70 centimeter band op 5 verschillende frequenties verspreid door de hele band. Wat natuurlijk absoluut niet de bedoeling is, maar ja, ze hadden daar gewoon de mogelijkheid voor en ze deden dat gewoon. Nou, die zenders zijn inmiddels wel uitgeschakeld voor zover ik weet, maar nu gaan ze dus weer 5 van dat soort satellieten lanceren, want ze willen een grote constellatie gaan bouwen van minstens 100 van dat soort satellieten. Een ander groot probleem daarvan is dat er hele grote antennes aan zitten met een enorm oppervlak en dat betekent ook heel veel reflectie van zonlicht. Dus die dingen die zijn echt super helder te zien. Dus astronomen zijn weer heel erg boos. Maar ja, je houdt het niet tegen, ze doen dat gewoon en er komen nog veel meer van dat soort satellieten. Voor sommige mensen leuk, andere mensen vinden het verschrikkelijk natuurlijk. Kijk, hier niks meer. Dan hebben we nog een ander interessant probleempje wat ontdekt is. In auto's zitten vaak allerlei elektronica, ook met zendertjes, met Bluetooth en zo. FM-zendertjes. En die blijken niet zo heel goed te functioneren. Die blijken allerlei extra signalen te produceren op andere frequenties, waar ze helemaal niet mogen zitten. En nou blijkt dat er van dat soort systemen heel vaak iets zit op 437.5 in de 70 centimeter satellietband. Dus dan zie je daar ineens een redelijk stevig signaal verschijnen en met FM breed en zo. En dat, als er dan meer van die auto's zijn, dan hou je daar continu last van. Dus als je op die frequentie stoorsignalen tegenkomt, dan weet je, dan zou er best wel eens van zo'n systeem en een auto kunnen komen. Dus toch even spannend. Er moet hopelijk iets aan gedaan kunnen worden. Waar zie je nog wat? Ja. Oh, er is een satelliet gelanceerd die al in het ISS aanwezig is. En dat is Lignosat, een Japanse satelliet. En die hebben ze voor de afwisseling dus gemaakt van hout in plaats van metaal, aluminium en zo. Althans, het grootste gedeelte van de satellietconstructie en zo is allemaal van hout. Dan willen ze eens een keer gaan proberen hoe dat zich houdt in de ruimte. En met al die omstandigheden daar, met enorme temperatuurveranderingen en sterke straling van de zon en noem maar op. Dus dat is weer eens een apart experiment. Nou, die satelliet die moet binnenkort gelanceerd worden vanuit het ISS samen met nog een handjevol Japanse CubeSats. Dus dat belooft weer een leuk experiment te worden. Ja, verder hebben we dus al die slowscanbeelden gezien vanuit het ISS. Maar er is ook nog OMKA-1, een Russische satelliet van een vorige lancering, een van de vele. RS-40S heet die ook wel. Die ook regelmatig slowscanbeelden uitzendt. Bijvoorbeeld het hele weekend is hij actief met slowscan. En Dat is niet de enige. Er zijn nog meer satellieten, zoals Sonata 2, die ook videobeelden naar beneden stuurt. Dus er is heel wat te experimenteren met dat soort apparatuur. Dan de amateursatellieten even checken. Oscar 73 is alleen met telemetrie bezig op dit moment. Vanwege het even opladen van de batterij en dat soort dingen. Binnenkort zal die wel weer in gebruik gesteld worden. Oscar 7, mode B, doet het prima. Helemaal bruikbaar. En natuurlijk even heel populair vanwege zijn 50ste verjaardag. Nou, Oscar 91. De helft van de tijd zo'n beetje operationeel. Een van de satellieten die onlangs vanuit Rusland gelanceerd was, ASRTU-1, die heeft dus ook relaisapparatuur aan boord. En dat is ook af en toe ingeschakeld. Werkt dan ook. Maar de laatste dagen toch even niet. Dus wat daar precies mee gaat gebeuren is afwachten. Oscar 29 nog regelmatig een passage die het toch wel eens doet. Niet vaak, maar je kunt geluk hebben. Oscar 86 doet het de laatste dagen weer redelijk. ISS, de FM-repeater, werkt gewoon prima. En ja, we hebben dus dan nog even slow scan. En verder, Oscar 97, helemaal goed. Oscar 122, die nieuwe, die is dus de hele week operationeel geweest en kan er gewoon gebruikt worden. Oscar 100, helemaal operationeel. RS 44 doet het prima en Oscar 50 ook. En dan Sonata 2 dus. Soms packet en soms slow scan. En soms allebei. Ze zijn allerlei dingen aan het experimenteren daarmee. Dan in het ISS. Eigenlijk vooral wetenschappelijke experimenten geweest. Verder hebben ze dus nieuwe apparatuur en spullen gekregen met weer ruimtevrachtschepen en af en toe vertrekt er weer een en komt er weer een aan, dus ze blijven daarmee bezig. En verder hebben ze dus die baanverhoging nog gehad met een Progress afgelopen donderdag, geloof ik, die dus weer een flinke duw heeft gegeven aan het station, zodat hij weer en een veel hogere baan is gekomen. Ja, verder is er nog een leuke discussie aan de gang in het ISS. Want er zit al een tijd een lek ergens. Of misschien wel meerdere. Want er zitten wat scheurtjes in een overgangsdeel. Zeg maar een soort luchtsluis tussen de Zesda-module en de koppelpoort. Die gebruikt wordt voor bijvoorbeeld Progress ruimtevrachtschepen. Dat is dus wel tegen te houden door dat luik naar die luchtsluis dicht te houden. Dat doen ze normaal ook. Maar af en toe dan moeten ze natuurlijk toch spullen uit die Progress halen die net allemaal nieuw materiaal aangevoerd heeft. En dan moet de zaak open. En dan beginnen ze meteen last te krijgen van dat lek natuurlijk. Nou, dat is nog wel allemaal te doen. Ze kunnen steeds wel weer nieuwe lucht toevoeren uit tanks die ze hebben om zodoende de druk vast te houden op de gewenste waarde. Maar fijn is het niet. Dus er is al de hele tijd discussie hoe gaan we dat nou eens een keer oplossen. Nou, de Russen hebben daar al geprobeerd dat lek een beetje te repareren, maar het lukt niet echt. Het blijft maar lekken en het lijkt erop dat die scheurtjes alleen maar steeds groter worden. Nou is een enorme discussie ontstaan tussen NASA en de Russische Roscosmos over dat gedoe met dat lek, over de oorzaak en de aanpak om het op te lossen. Daar hebben ze totaal verschillende ideeën over. En nou wordt het lastig. Het is nu zover dat ze voorstellen om een onafhankelijke club erbij te betrekken die dan onderzoek gaat doen en met een advies komt. Maar dat gaat allemaal duren, allemaal moeilijk. Maar intussen blijft dat toch lastig. Nou, de Amerikanen zijn vooral bang dat dat lek zo ver gaat scheuren dat het op een zekere dag ineens helemaal kapot gaat. Dat er een echt groot gat ontstaat. En dan is het natuurlijk levensgevaarlijk, want dan is de lucht heel snel verdwenen uit het ISS. Vandaar dat ze nu al de afspraak hebben gemaakt dat zodra de Russen het luik open doen naar die Progress, en dus via die luchtsluis moeten, dat dan op dat moment het luik tussen het Amerikaanse en het Russische deel van het ruimtestation gesloten moet worden. Zodat als het dan fout gaat, dat het probleem dan alleen beperkt blijft tot het Russische deel. Dat kan dan ineens dramatische gevolgen hebben voor de Russen die daar aan het werk zijn. Maar het Amerikaanse en andere internationale deel is dan veilig. Daar kan dan verder niks fout gaan. Nou, dat zou niet fijn zijn, maar de Amerikanen die vertrouwen het niet. Die zeggen dus elke keer als jullie dat luik open doen, doen wij het luik dicht. Zo gaat dat. Dus, en zo blijven ze maar discussiëren. Dus dat krijgt nog wel een staartje. Verder. Met het ISS krijgen we natuurlijk weer ruimtevrachtschepen Progress MS-27. Die zal op 19 november vertrekken. Smiddags en dan een paar uur later verbranden in de atmosfeer. En dan op de 21ste wordt Progress MS-29 gelanceerd naar het ISS. En die zal dan 2 dagen later aankoppelen. En ja, als het goed is in november krijgen we dus nog die lancering van een stelletje CubeSats, zoals die LignoSat, die houten satelliet. En nog 3 andere Japanse CubeSats. En verder moet in december nog een Russische ruimtewandeling worden uitgevoerd. En als het mij zit ook in januari weer Amerikaanse ruimtewandelingen. Die hebben ze 2 keer al moeten afblazen vanwege lekken, waterlekken in ruimtepakken en zo. Maar dat zou intussen allemaal opgelost moeten zijn. Goed, verder. Lanceringen op de 11e. Chinese lancering met een hele serie satellieten, aardobservatie, dingen enzovoort. Een enorme groep. Nou, verder op de 11e. Ja, toen was het echt even druk. Falcon 9 lancering met CoreaSat 6A voor Zuid-Korea en de grote communicatiesatelliet voor de geostationaire baan. Dus ook op 11 november nog een keer een Starlink lancering. En dan op de 13e weer een Chinese lancering voor aardobservatiesatelliet. Die gaat onder andere kijken naar het zoutgehalte van oceanen en zo. 14 november 2 keer een Falcon 9 lancering met Starlink satellieten. En op 15 november Changzhou 8, een Chinees ruimtevrachtschip dat vertrokken is naar het Chinese ruimtestation en daar een paar uur later aankoppelde. De vorige Changzhou 7 is inmiddels losgekoppeld en die is vanochtend verbrand in de atmosfeer. Dus ook met het Chinese ruimtestation is een hoop activiteit. Er is pas de bemanning nog verwisseld, hè, een nieuwe bemanning aangekomen. Nou, de ruimtevrachtschepen vliegen ook af en aan, dus er gebeurt van alles. Lanceringen die eraan komen. Optus 10 moet gelanceerd worden vanavond laat. Of nee, dus eigenlijk net al gebeurd. om 22:29. Dus die is onderweg nu. Nou, dan een Starlink lancering op de 18e. Morgen om 6:47. Dan op de 18e weer een Falcon 9 lancering, maar dan met GSAT 20. Weer een grote communicatiesatelliet voor de geostationaire baan. En dan dus op de 19e, dinsdag de 19e, de testvlucht 6 van Starship. Starship 31 met booster 13. En die moet dan dus volgens het huidige plan gaan gebeuren om 23:00 onze tijd. Nou, dan weer een Rocket Lab lancering op de 20e. En dan die Progress MS-29 op de 21ste om 13:22 vanaf Baikonur met met een Soyuz-raket naar het ISS. Dan weer Starlink-lanceringen op de 21ste en op de 22ste. Het houdt niet op. En dan nog weer een Electron-lancering van Rocket Lab op de 23ste. Dus weer een heleboel te verwachten deze week. En er komt nog veel meer later. Er zijn nog wat andere raketlanceringen van nieuwe raketten gepland voor eind november als het mee zit. Namelijk van de Vulcan raket van ULA en ook de eerste testvlucht van de New Glenn van Blue Origin. Die moet ook nog gelanceerd worden. Later komt er meteen nog een lancering achteraan van Blue Origin met Blue Ghost, een maanlander. Allemaal heel spannend. Die zijn dus echt hele grootse dingen van plan, terwijl ze nog nooit één satelliet in een baan om de aarde hebben gebracht. Ongelooflijk hoe ze het voor elkaar krijgen. Maar goed. We zullen zien. Er zijn nog allerlei andere spannende dingen te vertellen, maar dat komt nog wel eens een keer. Dat was het dan weer even voor deze week. Even kijken.